Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Ik ben blij vandaag Sarah Emmanuel Profé welkom te mogen heten bij Radio Maria. Het is niet de eerste keer dat ze te gast is bij Radio Maria. We hebben haar in het verleden al mogen ontvangen. Maar intussen, Sarah Emmanuel, bent u al meer dan 10 jaar Godgewijde maagd. Misschien een mooi moment om eens terug te blikken op die 10 jaar en nog eens kennis te maken met u. Dank u wel voor uw komst.
Dank u wel voor uw uitnodiging. En inderdaad, na 10 jaar is het fijn om eens terug te kijken naar de voorbije 10 jaren.
Ja, want dat gaan we zeker dadelijk graag doen. Maar misschien eerst toch een beetje ter inleiding voor de luisteraars. Iedereen kan zich iets voorstellen bij het religieuze leven, bij zusters, bij monniken. Maar het godgewijde leven, het leven van de godgewijde maagd, is misschien tot voor kort wel wat minder bekend geweest, of toch zeker in onze contraille. Wat is het nu precies, de maagdenwijding?
Ja, inderdaad, het is iets anders dan het religieuze leven. In feite is de term godgewijd leven de overkoepelende term waar alle vrouwen die hun leven aan Christus hebben gegeven toe behoren. Alle mannen trouwens ook, hè. Maar in de Ordo Virginum, waartoe ik behoor, bepaalde vrouwen die een specifieke roeping hebben tot het beleven van de maagdelijkheid toegewijd aan Christus en tot het bruidschap van Christus. Zij zijn daar in die orde opgenomen door een wijdingsritueel. We zijn eigenlijk de enige vrouwen in de katholieke kerk die een wijding ontvangen. En daardoor gaan wij toebehoren aan een ordo. In de kerk zijn er verschillende ordines. Er is die van de bisschoppen en de priesters en de diakens. En ja, dat zijn natuurlijk exclusief mannelijke wijdingen en roepingen, zoals de onze exclusief een vrouwelijke roeping is. En onze wijding leidt uiteraard ook niet tot een ambt. Het is geen ambtswijding. Maar de maagdenwijding, zoals het woord het zegt, bevestigt een vrouw die maagd is, naar geest en lichaam, en dat ook wil zijn en wil blijven, bevestigt haar in die levensstaat van volledige, algehele toewijding als bruid van Christus.
Ja, misschien toch nog even het religieuze leven nemen ter vergelijking. Het is in het religieuze leven wordt men gekleed en legt men geloftes af, maar ontvangt men dus geen wijding als vrouw. Zo is het.
Zo is dat, ja. Men kan in het religieuze leven bij bepaalde monialen als toevoeging aan de afgelegde geloften, wanneer een vrouw binnen het klooster ook die roeping voelt van als bruid van Christus te leven in godgewijde maagdelijkheid, kan men haar daarbovenop dezelfde maagdenwijding schenken in het klooster. In sommige slotkloosters komt dat voor. En lange tijd is het ook alleen daarbinnen beperkt gebleven. Dus men heeft, onze roeping is al heel oud, hè. De Ordo Virginum is opgericht in de 4e eeuw. Terwijl de roeping al eerder bestond, maar men is dan gaan bevestigen wat reeds bestond met een ritueel. Enige tijd is dat een roeping geweest die specifiek voor vrouwen in de wereld gold. Maar dus het kloosterleven is ook in die periode ontstaan. En men is dan beide gaan beleven, dus zowel binnen de kloostermuren als in de wereld, godgewijde maagden. En dan is er een hele periode gekomen dat men dat niet zo veilig vond voor vrouwen in de wereld om zo helemaal alleen te leven, toegewijd aan de Heer. En men is dat gaan min of meer beperken tot de kloosters. En het is pas eigenlijk bij het Tweede Vaticaans Concilie dat men de roeping van godgewijde maagden voor vrouwen in de wereld terug in de verf is gaan zetten. Men heeft het rituaal herzien en heringesteld. En daardoor komt het dat nu de laatste tientallen jaren er meer vrouwen zijn die zich daardoor aangetrokken voelen of die op de hoogte geraken van het bestaan van die roeping.
Dus het wil zeggen dat ook een bepaalde periode dan eigenlijk niet echt heeft bestaan of dat er niet echt maagdenwijdingen zijn geweest?
In de wereld, ja.
In de wereld. Dat is een tijd gewoon echt weggevallen, ja.
Ja, weggevallen of zo beperkt geworden dat het echt een individuele bisschop was die de beslissing nam voor iemand, maar dat het niet zo wijdverspreid en bekend was. Dus dat het een beetje in stilte op de achtergrond verdwenen is. En het is dat, men heeft het terug boven, naar boven gehaald, terug gezegd van dit is eigenlijk wel een roeping voor vandaag.
Ja.
We moeten dat terug in het licht stellen, want er zullen vrouwen zijn die als ze het niet kennen, kunnen ze het niet ontdekken natuurlijk ook en kunnen ze niet komen aankloppen. Hè.
Ja, en vallen jullie onder het bisdom eigenlijk? Of valt de orde altijd onder een bisdom of hangt dat ook af van land tot land of van situatie tot situatie?
Nee, dat is wereldwijd hetzelfde. Dus de hele orde bestaat over de hele wereld. En overal valt een vrouw in feite die de maagdenwijding ontvangt rechtstreeks onder haar eigen bisschop. Het is zelfs zo dat als wij willen verhuizen naar een ander bisdom, dat wij dan met beide bisschoppen moeten gaan praten om te kijken of wij opgenomen kunnen worden in de orde van die nieuwe bisschop, dan zijn bisdom.
Ja. En in uw geval, u valt onder het aartsbisdom.
Ja.
Ja. En dat is altijd zo geweest?
Ja, ja.
Ja. Want van waar bent u eigenlijk afkomstig?
Ik ben geboren in Halle en ik woon in het Pajottenland, in Galmaarden. En dus dat behoort tot het aartsbisdom. Dus,
ja. Ja, voor de luisteraars al even meegeven dat u lesgeeft, zowel op een middelbare school als in het seminarie hier in Leuven. Dus het is fijn om u ook te kunnen ontvangen. Het is niet zo ver hier vandaan eigenlijk, hè, het seminarie.
Nee, inderdaad. Het seminarie ligt aan Gasthuisbergen.
Ja, alvorens we het daarover gaan hebben, zou ik graag een beetje meer hebben we nog over uw achtergrond. U zegt, ja, ik ben geboren in Halle, ben groot geworden in het Pajottenland. Kwam u ook uit een gelovig gezin? Stond het in de sterren geschreven, is niet het juiste woord, maar heeft u geloof van kleins af aan meegekregen en is uw roeping daar natuurlijk uit voortgevloeid? Wat is eigenlijk het verhaal erachter?
Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest, kunnen we zeggen. Hè. Dus mijn moeder is heel gelovig. Zij is degene die van Halle afkomstig is en dus heel die mariale devotie vandaar ook echt van heel kleins af heeft meegekregen en ook aan ons op een heel rustige, voorzichtige en niet opdringerige manier heeft doorgegeven. Wat het beste werkt, denk ik, hè, want het was uit pure liefde en bewondering dat wij dat dus ook aangenomen hebben. En ja, van kinds af ben ik altijd ook heel graag naar de Eucharistieviering gegaan. Ook al was die, als ik het zo objectief bekijk, absoluut niet zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. Hadden wij een vrij strenge pastoor die vaak wat donderpreken gaf. Maar ja, ik ging voor de Heer. Hè, dus ik wist dat hij daar was. Dat had mijn moeder verteld. De Heer is daar en je moet de dingen doen voor onze lieve Heer. En dus ja, zo heel natuurlijk en geleidelijk ben ik steeds meer van hem gaan houden. En ik denk dat het als kind en als tiener dat men dat ook wel zag. En het heeft voelen aankomen dat ik, het zij naar een klooster, het zij iets anders, maar aan God gewijd zou worden. Ja.
Ik kan me wel inbeelden dat het voor u misschien minder duidelijk was initieel.
Misschien niet minder duidelijk, maar minder evident alleszins. Dus, want een ander kan wel zeggen van, dat is een braaf kind, die zal naar het klooster gaan. Maar zelf, heb je ook je dromen, je verlangens. En toen ik als tiener, zo 15, 16 jaar, daar voor het eerst begon over na te denken en het gevoel begon te krijgen van, dat is precies waar de Heer mij zal willen hebben, heb ik daar toch vrij lang tegen gevochten of weerstand aan geboden. Omdat, rondom, mensen stichten een gezin, dat leek mij ook wel wat. Hè. Ik wou wel liefst van al niet opvallen en gewoon normaal zijn. Dus zoals de anderen, de tederheid van een man mogen ervaren en kinderen hebben, zeker en vast, dat heeft mij heel erg aangesproken. Maar een roeping is zoiets als verliefd worden, hè. Het laat u dan niet meer los. En ook al denkt je, nee, dat kan niet waar zijn en het zal die niet zijn, je kunt daar weerstand aan bieden, maar het komt altijd terug, hè. Mm-hmm. En ja, zo is dat ook gebeurd en ik heb mij op den duur wel gewonnen gegeven.
Ja, ja, hangt dat samen met een bepaalde moment of een bepaalde ontmoeting met iemand of een gesprek? Of is dat echt in u, heeft dat echt in uw persoonlijk gebedsleven vorm gekregen?
Ja, er zijn verschillende momenten wel geweest. Dus op die tienerleeftijd, zo ik denk dat ik 16 was, begin vierde middelbaar moet dat geweest zijn, heb ik wel heel sterk een ervaring gehad van alsof de Heer naar mij keek. Men spreekt over een roeping, maar dit was het gevoel aangekeken te worden. Ja, zoals in het lied, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Het was inderdaad onverwacht, dat is iets waar je perplex van bent. Wij hadden ook les in gebouwen die rondom het pand van een oud klooster lagen. Hè. Dat doet er ook wel iets aan, denk ik, dat je dan zo, ja, eerst dat pand heel interessant vindt, bijna de oude paters die het moeten geweest zijn, daar nog in gedachten ziet, met hun rozenkrans rondlopen en de sfeer daarvan voelt. En dan, ja, dat moment waarop ik gedacht heb, hij kijkt mij aan als iemand die mij hebben wil. Ja, die tienerleeftijd ben je heel gevoelig voor verliefdheid en ook, ja, je ziet het gebeuren tussen andere jongeren. Ik was meer altijd wat observator, moet ik zeggen, op dat gebied. Dus je ziet dat, je vindt dat mooi. En dan, ja, heel sterk het gevoel van, en de schrik ook van, oh nee, hij is het die naar mij kijkt, wat nu? Ja. En proberen daar wat aan te ontvluchten zo. En ja, jarenlang hoor, ik kon goed studeren, dus het was slim om eerst verder te gaan studeren en niet meteen een klooster binnen te stappen. Ik ben wel toen al gaan praten met de zusters op school, want ze hadden mij gezegd, ja, ik heb dat dan toch aan mijn moeder gezegd en ook eens met de priester die directeur was op school. Je moet eens gaan praten met een zuster die houdt van haar roeping. Ja, ik ben gewoon binnen de school gaan kijken en ja, die zuster heeft mij toen ook gezegd, ja, het is goed om eerst te gaan studeren, misschien wat in het werk te staan, dat je iets weet van de wereld en dan zult je zekerder en steviger staan als je de beslissing neemt. En ja, zo heb ik dat dan gedaan.
Ja, misschien kreeg je die raadgeving ook, vooral omdat, ja, u bent nog jong. U komt uit een generatie waarin geloof uiteindelijk al minder evident was dan de generatie van uw moeder, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, zeker.
Ja, dus hoe was dat voor u om diep gelovig te zijn, maar tegelijkertijd ook in een, ja, klas waarschijnlijk, klasomgeving te zitten waar geloof helemaal niet zo evident meer was? U zei daarnet, ik wilde eigenlijk zijn zoals iedereen, maar op vlak van geloof heeft dat u nooit echt gestoord?
Nee, dat heeft mij nooit parten gespeeld. Nee, integendeel. Ik was eigenlijk heel stil, hè? Een beetje teruggetrokken persoon. Ze wisten van mij dat ik gelovig was, maar niemand heeft daar echt een probleem van gemaakt. Ik had enkele vrienden die ronduit atheïst waren en dat misschien wel prettig vonden ook, om ja, de tegenstelling te voelen en af en toe mij wat uit te dagen. Zo. En ik weet dat bijvoorbeeld in het vijfde, zesde middelbaar, dat ik dan wel, als iemand iets zei wat mij niet aanstond over de kerk of over het geloof, bijzonder in de godsdienstles eigenlijk, dat ik dan toch mijn hand durfde opsteken, wat ik anders nooit deed als ik ergens een juist antwoord wist, maar dat ik dan echt uitgedaagd was om toch eens te zeggen wat ik ervan dacht.
Ja.
Ja.
Ja. U zei, onze moeder is erin geslaagd om geloof aan ons mee te geven, op een manier dat ons nooit heeft tegengestaan, in tegendeel zelfs. Zijn er zo bepaalde herinneringen die u heeft, die u misschien wil delen met de luisteraars?
Ja, dus zij maakte zich klaar om naar de mis te gaan en dan vroeg ze, wie wil er mee? En dan wilden wij mee, het was niet van gemoed, hè. Zij leerden onze rozenkrans bidden en dat was dan, ja, toch iets heel speciaals, zo, hè, met zo'n kransje krijgen en dan weten hoe het moet, zo, en dan soms samen met haar, soms ook alleen. Zij vertelde vaak over Halle, Mariastadje. Wij gingen daar ook vaak naartoe. De grootouders bezoeken en dat was altijd eens een bezoekje aan de basiliek bij, aan de kerk van de paters. En ja, het werd zo heel natuurlijk doorgegeven, zo de liederen voor Maria. De processie, die werd gedaan daar. En nog soms, hè, wordt georganiseerd daar in Halle. Ja, zulke dingen. Kleine dingen eigenlijk, maar... En ook wat zij toekreeg thuis aan tijdschriftjes en zo. Hè. Aangezien we zo alles lazen wat om en bij kwam, hadden we het allemaal mee. Hè.
Toen u het gevoel had dat eigenlijk de Heer u had gezien, zoals u zei, op jonge leeftijd, dat u ja, toch het idee begon te krijgen dat u misschien niet maar tot het gewone gezinsleven geroepen was, zoals vele anderen. Heeft u dat ook met uw moeder kunnen delen? Of heeft u dat uitgesteld misschien?
Ik herinner mij niet of ik dat nu heel onmiddellijk... Dus die ervaring zelf, daar ben ik pas later over gaan praten. Toen mijn roeping eigenlijk helemaal duidelijk was en mensen vroegen hoe is dat nu gekomen, dan ben ik dat durven gaan zeggen. Maar toen nee, dat niet. Hè. Maar wel, dus niet die concrete ervaring, misschien ook van schrik dat men dat raar zou vinden of zo, maar wel na een tijdje heb ik aan mijn moeder gezegd van goh ja, ik zou wel graag naar een klooster gaan, maar ik weet dat ik eigenlijk toch een soort van reserve had, want dat ik haar zei, ja, goh, in een klooster tussen allemaal vrouwen, aangezien ik eerder wat terughoudend ben, zo, dacht ik van, ik ga daar gewoon helemaal overheerst worden, of ik stelde mij ook wel bazige types voor, en dan dacht ik, overleef ik dat wel, hè? Dan dacht ik, ja, mama, zoals bij die paters in Halle, dat lijkt mij beter. Ze zei, ja, dat zal niet gaan, hè? Kun je niet naar een patersklooster gaan als meisje? Dat wist ik natuurlijk ook wel, maar dat ik zo voelde, het is dat en misschien dat toch ook niet. Mm-hmm. Maar ja, dat weet je dan maar als je het dan later gaat uitproberen.
Ja. Ja, we gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en spreken dadelijk dan graag verder.
De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht. En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Sarah Emmanuel Provee. Godgewijde, zij geeft ook les op het seminarie hier in Leuven en op de middelbare school. U geeft les in Grieks en Latijn, als ik het goed begrepen heb.
Ja, zo is dat.
Ja. Zowel op het seminarie als op de middelbare school?
Ja, in de middelbare school waar ik dus ooit begonnen ben, daar geef ik Latijn, Grieks en een klein vakje klassieke cultuur. En in het seminarie heeft men mij ook aanvankelijk gevraagd om kerklatijn te komen geven. Nadien is daar Nieuw Testament is Grieks bijgekomen en een beetje later ook catechismus.
Ja, u zei dat u was gaan spreken met een religieuze toen het idee tot u gekomen was, of de aantrekking tot misschien het religieuze leven, en dat zij u de raad had gegeven om eerst te gaan studeren. U bent dan ook effectief klassieke filologie gaan doen?
Ja, dat was ook rond dezelfde tijd eigenlijk. In dat vierde middelbaar, in het begin is er veel gebeurd. Toen is dat ook duidelijk geworden dat het dat was wat ik echt graag deed en echt graag verder wou doen. Ja.
U houdt van talen, of is het ook de geschiedenis die er... Het is natuurlijk ook heel christelijk, hè? Het Latijn leren.
Ja, dat zal onbewust meegespeeld hebben, denk ik. Maar het is vooral de taal zelf. Ik hou heel veel van taal en literatuur.
Ja. Dus u bent dan gaan studeren in Leuven?
Of? In Leuven, ja. Ja, ben ik meteen begonnen aan klassieke filologie met een bang hart, want ik was niet zeker. Ja, het is niet omdat je goed bent in de middelbare school dat het ook zal willen lukken nadien. Maar dat is toch vrij vlot allemaal gegaan. En dan heb ik een jaartje vroegchristelijke en Byzantijnse studies mogen bijdoen van mijn ouders. Wat ik ook heel fijn heb gevonden. Dat was de perfecte aanvulling, hè. En dan ben ik gaan lesgeven. Ben ik gevraagd op mijn school. Want ik dacht eigenlijk, ja, als eerder wat teruggetrokken persoon, dat ik het voor een klas ook niet zo goed zou redden. Dus ik dacht, ik wou eigenlijk graag in een museum of een archief of een bibliotheek gaan werken. Maar op dat moment werd het al verplicht om daar een apart diploma voor te gaan halen. Bibliotheek en archiefwezen. En toen ik die studie zo wat bekeken had, dat programma, dacht ik, goh, dat wil ik nu precies ook niet helemaal gaan doen. En dan ben ik dus gebleven aan de universiteit. Ben ik nog een jaar verder gaan doen. Dan ook een doctoraat begonnen dat ik nooit afgewerkt heb. En tijdens die periode heeft mijn oude school mij opgebeld. Zeg, we hebben iemand nodig voor Latijn en Grieks. Dan dacht ik, het kan nu ook geen kwaad zijn. Ik zal ze even gaan depaneren en daarna ga ik weer op zoek naar iets anders. Maar ik ben daar gebleven. En van jaar tot jaar is het mij beter en beter gaan bevallen. Dus
ja. U geeft nu ook les op de school waar u zelf vroeger gestudeerd
ja,
hebt?
Ja, waar ik leerling ben geweest en waar ik mijn roeping ontvangen heb. Ja. Het is,
ja want hoe is thuis. Hoe is het dan verder gegaan met de roeping? U bent gaan lesgeven, dat beviel dan?
Ja, en dat was nog weer wat uitstellen, want de zuster had gezegd, ga maar eerst wat werken. Dus dan ben ik dat gaan doen. Maar omdat, ja... Het is niet alleen een gevoel, het is ook bijna een wetenschap van ik moet nu eigenlijk wel mijn roeping gaan gestalte geven. Ik voel wel dat ik daar iets mee moet doen. Ik was ook in geestelijke leiding sinds mijn studietijd. En ook daar werd ik echt goed geholpen en werd richting gegeven. Dan ben ik verschillende kloosters heel rustig gaan verkennen. En dan ben ik uiteindelijk, via verschillende wegen, kwam ik telkens terug uit op de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En dan ben ik daar eerst op een soort stage, noemde zij dat, hè, een kijkjaar, gegaan. Dat jaar heb ik niet afgewerkt. Want in dat jaar, dat was 2005, is Paus Johannes Paulus II overleden. En ja, mijn verjaardag valt op dezelfde dag als zijn verjaardag. En toen hij dan gestorven is, voelde ik die paus van mijn leven, want ik had geen andere gekend, hè. En de paus van mijn roeping, die vraagt nu wel dat ik een volgende stap zet, hè. En dus zo in die periode voor paus Benedictus gekozen is, dan heb ik toch de beslissing genomen van in te treden. Dus ik heb maar enkele maanden stage gedaan in het klooster en dan ben ik ingetreden. Geprobeerd om mijn roeping gestalte te geven, maar mijn gezondheid bleek dan niet sterk genoeg. Ik kreeg rugproblemen en ze hebben dan na korte tijd eigenlijk beslist dat het toch niet voor mij zou zijn. Maar ik moet zeggen, ik had voordien nooit van de Godgewijde Maagden van de Ordo Virginum gehoord. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Je denkt, ik voel dat ik mijn leven aan Christus moet geven. Ik voel dat in een vorm van bruidsrelatie is, want... Het is voor mij, hoe zal ik zeggen, dus ik had gedacht van misschien kan ik een gezin stichten zoals anderen dat doen. Dat is het niet. Hij kijkt naar mij, hij wil mij. En ja, het gevoel van bij het begin was wel dat van bruid en bruidegom. Hè. Ik wil als klein deeltje van de kerk, zoals Thérèse van Lisieux het zegt, de liefde zijn voor hem. Hè. Ik wil zijn hart... de liefde terugschenken die hij schenkt. Dus dat bruidselement zat er bij mij wel diep in, maar zonder het zo bewust te kunnen benoemen. En na die ervaring in het klooster, waren er veel mensen die vonden, nu moet je een ander klooster gaan zoeken. Hè. Maar ik voelde, nee, dat wil ik niet. Dit was het. Ik heb goed kunnen onderscheiden. Als het een klooster was, was het deze gemeenschap geweest. Ik wou daar niet terug naartoe. Ik wou ook geen andere kloostergemeenschap. En ik wist niet wat te doen, hè, want ik voelde wel dat mijn roeping er nog altijd was. En dan heb ik na enige tijd eigenlijk, ja, toeval bestaat niet, hè, door voorzienigheid de Godgewijde Maagden leren kennen en dan gevoeld, ja, dit is het helemaal. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek gegaan hoe ik die aanvraag kon doen, de vorming kon volgen en dan de wijding ontvangen.
Wel mooi. Ik vind het mooi van wat u vertelt, dus dat ondanks het feit dat het bij de monastieke gemeenschappen dan niet lukte door uw gezondheid, heeft u niet de roeping op zich in vraag gesteld. U bent eigenlijk, nee. Vanaf u wist, ik wil eigenlijk mijn leven aan de Heer geven, is die zekerheid eigenlijk gebleven voor
u? Ja, dat absoluut, ja. Ja, en ik ben daar heel dankbaar om ook. Want ik denk, ja, de duisternis is nog wel wat groter als je plots dan ook daaraan moet beginnen te twijfelen. Dat is gelukkig niet gebeurd, nee. Nee, in tegendeel, het is heel, heel sterk en krachtig gebleven. Maar uiteraard ook met ja, de volledige aanvaarding van als zij zeggen, daar is het niet, ja, dan is het niet dat. Dan moet je zoeken waar het wel is. Hè.
Ja, vanuit een soort gehoorzaamheid, het vertrouwen dat men die beslissing neemt omdat men dat zo onderscheidt en dat God dan iets anders voor u had weggelegd.
Ja, inderdaad. En dat hij wel weet wat hij doet. Dus ik zag het ook helemaal niet waar ik dan naartoe moest. En dat is wel een hele poos zo gebleven. Een soort rouwproces wel dat je doormaakt. Want ja, ik heb mijn leven willen geven en nu krijg ik het terug. Dat is niet zo prettig om een geschenk terug te krijgen. Hè. Vooral als het u veel gekost heeft en als je toch lang gezocht hebt. Maar de zekerheid wel van hij weet wel wat hij doet en hij zal mij daar brengen waar hij mij wil hebben. Hè. Er is voor iedereen ergens een plaats. Ik denk dat dat belangrijk is bij het onderscheiden van een roeping. Van ook aan te nemen, dit is het niet, dan zal het iets anders zijn, maar het zal goed zijn voor mij.
Ja, ja. En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen ja, pas na heel veel jaren op kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor, want voor hetzelfde geld is het anders. Hè. Ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg, hè.
Ja.
Dus ja.
Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi het eenvoudige, liefdevolle vertrouwen dat u heeft altijd gehad, dat God een weg had gebaand of een weg weggelegd voor u en dat u zeker was dat hij u daar wel in ging leiden. Zo, het is, ik vind het een mooie getuigenis.
Ja. Ja, dank u. Ik denk dat ik dat ook wel van mijn moeder meegekregen heb. Zo gewoon van de Heer weet wel wat hij doet. En dan, ja, dan is het zo. Hè.
Ja. En u zegt dan, ja, op een bepaald moment heb ik de Godgewijde roeping leren kennen. Hoe is dat dan gegaan? Door een gesprek met iemand of erover beginnen lezen?
Nee, eigenlijk niet. Dus ik was nog steeds volop. Ik denk dat het een jaar was dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop ja, fysiek een beetje in herstel. En ook ja, geestelijk vooral proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan ja, voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. En dan, ja, dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van, ja, dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. En dan dacht ik, ja, dit, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij Roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij ja, via mail dan doorverwezen naar een van de oudste Godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft mij aanvankelijk niet ontmoet, maar mij gewoon twee boeken toegestuurd. Dat was het rituaal van de maagdenwijding. En het boek van kanunik André Simonet, De Heer neemt u tot bruid. wat eigenlijk een retraite voor Godgewijde maagden is. Hij schreef toen op een kaartje, lees die. En als het u nadien nog iets zegt, neem dan maar terug contact. En dat heb ik gedaan, want het was bij iedere bladzijde, oh ja, dit is het. Hè. En dan heb ik haar opnieuw geschreven en dan hebben we elkaar ontmoet. En moest ik een brief schrijven naar de bisschop. En op dat moment stopte kardinaal Daniels net. Dus ik wist niet wie er ging komen. Ik heb geschreven naar het bisdom. Kardinaal Daniels heeft nog geantwoord. Ik bid ervoor en het zal voor mijn opvolger zijn. En dan zat Monseigneur Leonard nog tussen de dozen. Toen hij mij, dus de verhuisdozen, hè, toen hij mij ontvangen heeft. En ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Hè. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
Ja, want eerst op gesprek komen, ja, klinkt misschien zo zakelijk, maar zijn er eigenlijk bepaalde vereisten voor iemand die de wijding wil ontvangen of aan de vorming wil starten?
Ja, natuurlijk wel. Hè. Zoals bij iedere roeping zijn er bepaalde criteria waaraan men toch min of meer de onderscheiding kan hechten. Anders is het in het wilde weg en dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus welke zijn zulke criteria? Om te beginnen moet iemand die zich aanmeldt vrouw zijn, maagd zijn, ook fysiek. Dus wij hameren daar niet te hard op, omdat in deze tijd het zo een moeilijk thema is. Maar het is wel zo dat je ook fysiek maagd moet zijn. En dat ook een teken is dat de Heer zich jou voorbehouden heeft. Hè. Dus als dat door omstandigheden niet het geval is, dat is niet erg. Maar dan moet je op zoek naar een andere roeping. Hè. Ja. Dan is het dit niet voor jou. Hè. Dus je moet maagd zijn. Je moet natuurlijk katholiek gedoopt zijn. Dat kan alsnog verholpen worden als dat niet het geval is. Maar dus bij bekeerlingen moeten we ook zien dat zij eerst het parcours van het geloof afleggen en dan pas beginnen aan de stap verder, hè, dat het niet te snel gaat allemaal. Dan het bruidselement is heel erg belangrijk, dat je een bruidsliefde voor Christus voelt. En dat lijkt misschien evident van buitenaf, maar dat is het toch echt niet. Er zijn bijvoorbeeld kloosterzusters die zich absoluut geen bruid van Christus voelen. Maar wel zuster van Christus. Dat is een andere positie. Hè? Het is iets anders om als bruid aan zijn hand meegeleid te worden of als zuster rondom hem te zijn en mee te begeleiden, voor hem te werken, in zijn dienst te staan. Dat zijn verschillende posities. Je moet voelen waar jij je bevindt. Hè? Dan zijn er natuurlijk menselijke aspecten, zoals een psychisch evenwicht moet er zijn, hè? Geen te zware problemen. Dat je alleen kan leven en alleen ook je mannetje kan staan in de wereld. Je moet in staat zijn om een beroep uit te oefenen. Voorafgaand aan de wijding een studie te doen. Het niveau wordt dan wel wat afgestemd op de kandidaten. Maar er zijn dus eigenlijk verschillende elementen. Ook het verlangen of de bereidheid om zich kerkelijk in te zetten of tenminste in te bedden. Hè. Dus actief deel te willen nemen aan wat de parochie, het bisdom, de kerk in uw land, de kerk in de wereld, je aanbiedt. Hè. Dus daar niet te veel geïsoleerd van te willen zijn of afstand te willen nemen. En wat ik persoonlijk belangrijk vind, is toch ook dat men beseft dat men deel uitmaakt van een wereldwijde ordo. Dat het niet is, ik en mijn Jezus hier plaatselijk, wij in onze cocon, maar dat het werkelijk is, ja, je krijgt een soort van verantwoordelijkheid omdat je tot een ordo gaat behoren van vrouwen met dezelfde roeping, die voor de rest totaal verschillend zijn van u. Dat is bij de diakens ook zo, bij de priesters, bij de bisschoppen. Dat zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar met eenzelfde roeping, eenzelfde wijding. En dus dat je je ook niet van hen distancieert of terugtrekt, maar bereid bent voor ontmoetingen, voor bijkomende vorming, ook na de wijding en zo. Dus ja, dat zijn toch wel elementen die zo vroeg mogelijk onderscheiden moeten worden.
Ja, want over die ontmoetingen gesproken, zijn die er op regelmatige basis? Ja. Dus jullie hebben onderling zeker contact. Ja,
er zijn de informele vriendschappelijke contacten met degene met wie het gemakkelijker klikt of met wie je een band hebt, om welke reden dan ook. Hè. Dan zijn er ook, normaal gezien, is er jaarlijks toch een ontmoeting met de bisschop van het eigen bisdom en dus de godgewijde maagden van uw eigen bisdom, zodanig dat je die beter leert kennen ook zusterlijk ontmoet. Dan zijn er twee keer per jaar de interdiocesane ontmoetingen, normaal in de herfst en in de lente. En we proberen dat eerlijk te verdelen, dat ieder bisdom is verantwoordelijk is voor die ontmoeting. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een interdiocesane ontmoeting georganiseerd vanuit het aartsbisdom. Het was onze beurt. Dan hebben we dat op Keizersberg gedaan. Een goede spreker gevraagd, dat is priester Philippe de Rijken, is toen komen spreken over een boek van Dom Marmion. En was heel interessant om daar in die context van Keizersberg dan sponsa verbi, wat toch eigenlijk onze roeping is, bruid van het woord, te horen spreken. En zo dus zal ieder bisdom dat met beurtrol doen. Altijd is een andere locatie. Best een spreker en dan bidden we samen. Het is gelijk een recollectiedag, zou je kunnen zeggen. Nemen we samen de maaltijd, bezoeken we iets eventueel en is er tijd voor uitwisseling. Ook dingen die op punt moeten gesteld worden voor de orde, want we hebben niet een overkoepelend bestuur of zo, ook geen secretariaat. Dus we moeten goed zien hoe we elkaar informeren over de dingen en dat we dat in gelijkwaardigheid, in evenwicht doen. Hè. En dan zijn er ook internationale ontmoetingen. Dat kan gebeuren als wij bijvoorbeeld zeggen van we gaan nu gewoon naar onze ontmoeting ook de Nederlandse zusters uitnodigen. Of bijvoorbeeld Groothertogdom Luxemburg, die zijn er van ouds bij. Maar er zijn ook zomerretreites in Frankrijk al heel lang. Hè, dus die hebben een lange traditie en daar zijn ook veel godgewijde maagden. En zij nodigen ons ook uit. Wie Frans begrijpt mag daarmee naartoe gaan. Engeland gaat dat nu voor de eerste keer ook doen. Dus ja, er is wel voldoende contact. En zeker ook via het internet is er dan zoeken we elkaar wel wat op. Hè.
Want initieel dacht ik, het is een beetje een solitaire roeping in vergelijking met het kloosterleven. En op een manier is het zo, maar jullie hebben toch ook wel echt een, toch op zijn minst een geestelijk gemeenschapsleven eigenlijk. Hè?
Ja, precies.
Als ik het zo mag noemen. Ja.
Ja, ik denk dat wij zo'n beetje de tegenhanger van de priesters zijn, als ik het zo mag zeggen. Nogmaals, zonder ambtswijding, want het is niet alsof wij dan dingen meer mogen gaan doen in de kerk, maar dat verlangen wij ook niet. Hè. Wij hebben onze positie. Wij zijn juist degene die het antwoord geven in de dialoog. Hè. In naam van de hele kerkgemeenschap brengen wij het antwoord van de geloofsgemeenschap naar Christus, die door de priester tegenwoordig gesteld wordt. Dus daar is geen concurrentie. En het is ook niet zo dat wij onszelf op de voorgrond willen dringen. Het is eerder een discrete, een verborgen roeping, maar naar mijn gevoel wel een hele mooie. En als we een ambt hebben, is het dat van het gebed. Hè.
Het gebed is ook een van jullie engagementen.
Ja.
Bepaalde gebedsintenties ook, waar jullie in het bijzonder toe verbinden om voor te bidden?
Ja, dat kan persoonlijk ingevuld worden. Dus bijvoorbeeld wat mij betreft, ik heb eigenlijk al in het klooster, toen ik dan heel plots, onder impuls van beide pausen, mijn stap in het klooster heb gezet, dan heb ik gedacht, ik geef mijn leven voor de priesters. Maar er zijn er ook die bijvoorbeeld heel intens voor de jeugd, voor de roepingen, voor zieken, voor de zielen in het vagevuur. Er zijn heel veel verschillende charisma's ook binnen dat gebedscharisma. Dus daar vullen wij dat persoonlijk in. En ja, we proberen natuurlijk voor alles en iedereen te bidden. En ook intenties te verzamelen, mensen aan te moedigen om ons dat toe te vertrouwen. Want onze dag is toch helemaal gekleurd door het gebed. Hè.
Ja, is dat ook dan volgens de structuur van de getijdengebeden van de kerk?
Ja, wij ontvangen bij de maagdenwijding het getijdengebed van de kerk. En net zoals bisschoppen, priesters, diakens en heel veel actieve kloosterzusters zijn we gehouden aan het bidden van het getijdengebed. In de abdijen heeft men een eigen getijdenboek, maar dus met dezelfde psalmen natuurlijk.
Ja. U zei ook dat de Eucharistie zeer centraal is in jullie leven.
Ja, ook dat. Men vraagt ons, en wij willen ook liefst dagelijks naar de mis gaan. Mm-hmm. Dus voor zover mogelijk, en het is een hele puzzel, maar tot hiertoe lukt mij dat toch, om altijd wel ergens een plaats te vinden. Heel belangrijk dus om te bidden voor de priesters. Hè.
Ja. Waarom is dat een intentie die u zo ter harte neemt, het bidden voor de priesters?
Ja, misschien omdat ik het nu in mijn jeugd, u sprak daar straks van, het was niet meer zo evident om te geloven in de klas en zo. En ja, dat is wel zo. Maar wij hadden toch nog een directeur die priester was en een van onze leerkrachten, zelfs twee denk ik op school, waren priesters. En dan zie je dat verdwijnen stilaan. Dan zie je ze stilaan ook uit de parochies verdwijnen. En ja, zo het gevoel van de armoede hoe in de kerk we niet zonder die sacramenten kunnen. En als de priesters verdwijnen, ja, alles verdwijnt. Hè. Ik ben dan ook wel heel blij en heel dankbaar dat ik op seminarie terecht ben gekomen, want dat is nu net die grote intentie van mijn roeping. En mag ik toch wat mee zorgen voor de jongens die zo edelmoedig zijn om vandaag de dag hun leven als priester te willen geven. Hè?
Ja, dat is inderdaad eigenlijk iets dat heel mooi samenkomt. Hè?
Ja. Ja, zoals ik zei. Geen toeval, hè, voorzienigheid.
Ja.
Want ja, dat is natuurlijk dat op seminarie, daar solliciteert je niet voor. Dat is een job waar je voor gevraagd wordt. Hè. Dus het is eigenlijk puur voorzienigheid dat ik daar naartoe geleid ben.
Mm-hmm. Ja, in het seminarie, u geeft er les, maar u maakt ook deel uit van de vormingsploeg. Wat betekent het precies? Wat is uw betrokkenheid op de seminaristen?
Ja, dus ik gaf al een jaar daar Latijn, toen de president van het seminarie mij gevraagd heeft of ik ook in de vormingsploeg zou willen komen. Hij zei ja, de paus moedigt het aan dat in de vormingsploeg van een seminarie, wat eigenlijk de directieraad van het seminarie is, hè, dat daar ook een vrouw telkens aanwezig zou zijn. Aanvankelijk moet ik zeggen, vond ik zo, goh ja, moet ik hier nu komen? Alleen maar omdat ik een vrouw ben, wat is precies mijn plaats? Ik heb daar wel wat naar gezocht, van ja, is het nu alleen maar omdat ik vrouw ben? Wat maakt mij dan zo verschillend? Of waarom kiest men niet iemand op basis van ervaring of kwaliteiten of zo? Maar geleidelijk aan merk je wel dat er wel iets van is dat een vrouw de dingen anders bekijkt, anders hoort, anders ziet, anders ervaart en anders overbrengt. En dat dat dus wel aanvullend kan zijn. Zoals het voor mij ook heel belangrijk is dat die mannen in de vormingsploeg zitten, omdat mijn visie en mijn aanvoelen bijgestuurd wordt. Ze zijn soms wat directer en wat rationeler, waar ik soms op gevoel afga. En de dingen komen in de juiste proporties op die manier. En dan is met mij geleidelijk ook beginnen vragen, dus ja, die andere vakken dan te geven en studiebegeleiding te doen ook voor de seminaristen.
Ja. Dus u heeft een heel persoonlijk contact ook met de seminaristen?
Ja, sowieso. Hè. Dus in studiebegeleiding zijn er enkele die dat verlangen, die wel extra ondersteund kunnen worden. En daar is natuurlijk dat persoonlijk contact op gebied dan van de studie. Maar sowieso vanuit de vormingsploeg hebben wij heel regelmatig gesprekken met de jongens. En ja, gaat het erom op tijd te zien als er een nood is of het leven met hen zo'n beetje te delen en te kijken wat zij nodig hebben om goed gevormd te kunnen worden. Hè.
Ja. Bent u ook een beetje een vertrouwenspersoon voor de seminaristen dan?
Voor de een meer dan voor de ander, denk ik. Hè. Zoals zij dat wensen, ja. Ja. Ja, dat kan ik zijn. Ja.
U bent nu in uw professionele leven dan werkzaam op een school en op het seminarie. Maar dat is voor elke godgewijde maagd heel anders waarschijnlijk, hè? Ze doen.
Ja, dat is heel verschillend. Ja, er is iemand dokter, er is iemand apotheker, er zijn er die verpleging hebben gedaan en dat beroep ook uitoefenen. Er zijn nogal wat parochieassistentes. Hier en daar werkt iemand voor het bisdom. Dus er zijn heel veel verschillende beroepen.
Ja, ja, in een klooster is dat duidelijk, hè, met hoeveel ze zijn. Ja, dat kan je gewoon tellen in de banken als je in hun kapel komt. Maar hoe is dat bij jullie? Hoe moeten we dat zien? Nationaal en misschien ook internationaal. Hoeveel godgewijde maagden zijn er? Ik weet niet of u daar cijfers van heeft, bij benadering.
Bij benadering misschien wel. In ons land zijn we met 46. In Frankrijk gaat het in de honderden. Hè. Ja. En wereldwijd in de duizenden. Ja, vele jaren geleden las ik 6000 en zoveel, maar dat zullen er veel, veel meer zijn ondertussen, want overal krijgt het wat meer bekendheid. Dus sinds dat Tweede Vaticaans Concilie zijn er heel veel roepingen bijgekomen. En bovendien is het niet overal zo dat ze goed opgeschreven worden. Dus er zijn ook al godgewijde maagden geweest die zijn verschenen en weer in stilte verdwenen zonder dat iemand dat ooit ergens genoteerd heeft. Dus ja, we hebben geen exacte cijfers.
Ja. Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Ja, we spreken dadelijk graag nog een beetje verder.
Soft and burns on.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met Sarah Emmanuel Prové, godgewijde en lid van of deel van de vormingsploeg op het seminarie hier in Leuven. En u geeft ook les op de school waar u zelf eigenlijk school heeft gelopen. Ja, we zijn vandaag al uitgebreid in gesprek gegaan over uw roeping. Geloof is er natuurlijk heel de tijd onlosmakelijk mee verbonden. Maar ik wil toch ook nog graag enkele concrete vragen stellen. U bent gewijd op 31 augustus 2012, dus dat is intussen meer dan 10 jaar geleden. Daar wil ik eigenlijk graag twee dingen over vragen. Hoe blikt u terug op die dag? En u sprak ook over het eigene aan jullie roeping als godgewijde. Het belang van het echt ervaren van de bruidsliefde. Of u dat ook een beetje onder woorden kan brengen.
Ja, ik zal mijn best doen. Dus 31 augustus 2012. Ja, de mooiste dag van mijn leven. Hè. Ik weet dat ik daar heel erg naartoe heb geleefd. Want ja, er gaan enkele jaren vorming aan vooraf. En dan weten dat ik voordien al enkele jaren in een klooster was geweest en voordien al enkele jaren op zoek. Het werd wel tijd voor mij. Ik wou mij nu eens echt geven, definitief. En dus die vormingsperiode, ja, die was mooi en nodig ook. Hè, dus om de concrete roeping goed te leren kennen. Met Annemarie van Lierde, dus die oudere godgewijde. Dan aan het HIGW theologie gaan volgen, om daarin ook wat onderleg te geraken. En dan de concrete voorbereiding op de maagdewijding, samen met priester Carlo, die als ceremoniarius van de bisschop ook heel dat rituaal heeft doorgenomen en ja, mijn concrete wensen daar wat heeft in willen invullen. Hè. Ja, want wij bereiden onze viering dus zelf voor op basis van het rituaal dat de kerk aanbiedt. Daar is dus ja, van alles wat moet voorzien worden. En er zijn wel mensen die door veel contacten en zo, en waar de parochie veel in handen neemt, die van alles kunnen delegeren, maar ik heb redelijk wat zelf moeten gaan zoeken. Maar wat mooi is, want je leeft je echt in en je leeft echt toe naar de dag. En dan merk je ook dat de Heer ook dingen in handen neemt en het naar zijn hand zet. Ja, want trouwen doe je niet alleen. Hè? Dus als dat de dag is waarop de Heer een vrouw tot bruid neemt, dan ja, gaat hij zeggen van goed, je bent heel druk in de weer met van alle praktische dingetjes, maar ik wil het zo wel. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder om te mogen ervaren. Dat zaken waarvan ik dacht, oh, het loopt helemaal fout. Ja, dat hij dat heeft rechtgetrokken en in goede banen geleid. Ja, zo praktische dingen zoals het tapijt en de zetel waar de bisschop dan moest op zitten en het tapijtje waar ik moest op uitgestrekt liggen. De muziek bijvoorbeeld ook, waar ik van alles in gedachten had wat helemaal niet kon doorgaan en waar hij mensen heeft gestuurd die dat zelf wilden doen. En ja, de mis is zelfs gecomponeerd geweest voor mijn wijding, terwijl ik daar helemaal niet naar gezocht of gevraagd had. Maar ja, ik heb echt prachtige dingen mogen ervaren. En dat maakt dat je het herbeleeft alsof het een droom was, hè. Een beetje, ja, alsof je niet helemaal met de voeten op de grond stond op dat moment. Ik weet dat ik heel zenuwachtig was vooraf. De bisschop was ook een beetje te laat. En dat maakte mij nog zenuwachtiger. Maar er zijn verschillende priesters ook gekomen. Die hebben zeker heel veel meegebeden. En ja, het is echt een onvergetelijke viering geworden. Waarin ik alleen het hoogst noodzakelijke heb willen zeggen. Want ik wou echt niet graag aan de micro veel komen of daar nog meer in de belangstelling staan dan ik al stond. Maar ik heb het met een siddering van ontzag en een hele diepe liefde allemaal mogen meemaken. Dus ja, ik voel mij echt opgenomen door de Heer. Door hem ja, opgetild en tot bruid genomen, zoals men dat zegt. Maar je kunt u niet indenken hoezeer het ook in werkelijkheid gebeurt. Vooral bij de prosternatie op het tapijt, hè. Men zegt altijd, dat is een heel bijzonder moment. En ik had niet gedacht dat dat nu voor mij het meest ingrijpende moment zou worden. Ik dacht, ja, die ring, dat vind ik zoiets heel belangrijks. Dat is het enige zichtbare symbool dat we ook mogen dragen. Op de sluier na die we in de liturgie zouden mogen dragen. Maar in de praktijk willen we ook daar ons niet te veel doen opmerken en doen we dat dan maar niet. Maar eigenlijk, die prosternatie, dat was alsof ik mij bijna, hoe zou ik zeggen, voelde zweven, alsof ik op dat tapijt niet meer op de grond lag, maar een merkwaardige uitdrukking, en het zal niet passen bij de rest van de sfeer, maar ik voelde mij alsof ik in het graf lag bij Christus, zoiets eerder. En daardoor mee opgetild werd. Ik kan het niet anders uitdrukken, het was zo'n ervaring. En ondertussen zongen ze natuurlijk heel erg mooi de litanie van alle heiligen. Het is toch wel een hemels gevoel.
De totale overgave misschien ook.
Ja, ik denk het, dat het dat is wat je op dat moment doet. Ja, in zover je bewust kunt zijn, door al de stress die ermee gepaard gaat, maar dat het is omdat je voelt, nu geef ik me echt totaal. En ik dacht dat zich geven zal zijn wanneer ik ja zeg. Of bij het wijdingsgebed, wat eigenlijk, dan gebeurt het. Het wijdingsgebed is het moment waarop je de wijding ontvangt. Ik dacht aan allerlei andere momenten, maar niet aan dat uitgestrekt liggen. Maar dat was werkelijk het meest ingrijpende moment. Ja, die overgave, dat zal het zijn.
Op die dag bent u bruid van Christus geworden. Voelt dat ook zo als in uw geestelijk leven of in uw band met de Heer, als dat er die dag ook enorm veel veranderd is?
Dat is een ja en nee. Hè? Dus het is heel wonderlijk hoe dat je eigenlijk gewoon dezelfde blijft nadien en gewoon je gewone dagelijkse bezigheden ook weer opneemt. Het is niet alsof je een beter mens bent plots, hè, want daar hoop je dan wel op. Hè, van met de wijding ben ik ineens de volmaaktheid nabij. Dat is absoluut niet het geval. Het is blijven werken. En hopen dat de Heer vooral in u werkt. En toch is er iets wezenlijk veranderd, omdat je inderdaad die band met Christus is dan eindelijk definitief. En dat is iets wat ik dagelijks wel heel erg van doordrongen voel. Bruid van Christus, dat is echt hoe ik mij voel.
Ja, het is een vraag die ik traditioneel stel aan het einde van De Kerk Leeft, of naar het einde toe. Wie is Jezus voor u? Ja, het is uw bruidegom. Wilt u daar nog iets aan toevoegen?
Zonder rechtstreeks op die vraag te antwoorden, maar het is misschien ook zo dat ik veel meer in alle mensen die ik ontmoet een stuk van hem zie en een stuk van hem voel. Als ik wil weten wie mijn bruidegom is, dan moet ik goed rondom mij kijken en goed luisteren en al die vonkjes opvangen om ze de puzzel bij elkaar te leggen en te voelen hoe hij is. Het is eigenlijk de mensen leren mij wie hij is en hoe groot zijn barmhartigheid kan zijn. Dat voel ik in de vergevingsgezindheid van mensen. Hoe groot zijn liefde kan zijn, dat voel ik in de aandacht en het attent zijn van mensen, de zorg van mensen. Ja, onbeschrijfelijk de tederheid en de liefde en de barmhartigheid van de Heer.
Als u terugblikt op nu meer dan 10 jaar eigenlijk het Godgewijde leven, is er iets bijzonders dat u heeft mogen ontvangen in die 10 jaar? Kan u daar de vinger op leggen? Uiteraard zullen het meerdere dingen zijn.
Ja, ik heb bij mijn wijding heel specifiek gevraagd aan de Heer om de nederigheid, de zuiverheid en het rustig vertrouwen op hem. Ik dacht, ik ga hem 3 dingen vragen. En wonderlijk genoeg inderdaad, en het is misschien ook maar na 10 jaar dat ik daar ben beginnen op terugkijken, maar dat zijn dingen waarin men wel groeit. En dan ineens ook voelt dat men gegroeid is zonder dat het op het moment zelf of in de tussenperiode erg is opgevallen, dat men zegt van
wat men vraagt aan de Heer, ontvangt men.
Ja.
Uw naam, Sarah Immanuel, is een naam die u heeft aangenomen als God gewijde. Sarah is uw doopnaam, Immanuel is daarbij gekomen. Hangt daar ook nog een verhaal aan vast misschien?
Ja, het is eigenlijk zo dat ik in die kloostergemeenschap waar ik geweest ben, de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem, een andere naam moest aannemen omdat er al een Sarah was. En ik was daarvan een beetje ontstemd, omdat ik hou van mijn doopnaam. En ik wist niet meteen wat te doen en allerlei namen zijn door mijn hoofd gegaan. Maar dat was natuurlijk te rationeel bezig zijn. En op een zeker moment dacht ik, ik weet het ook niet meer. Ik ga wat in de kerk gaan zitten, ik ga wat bidden. Ik had nog gedacht aan het Bijbelse Sarai, om terug te keren in de tijd. Dan, dat is een kleine aanpassing, misschien vonden ze dat dan ook wel goed. Maar het was toch niet helemaal dat. En het was ja, in de advent, ik zat in de kerk en ik zag de icoon van die men noemt La Vierge du Cygne, waar Maria afgebeeld staat met in een kring op haar buik. Hè, ziet men het kindje Jezus al dat nog geboren moet worden. En ja, al die liederen van de advent met Immanuel erin. De naam Immanuel kwam door mijn hoofd. En toen ik naar die icoon keek, dan dacht ik, ja, zo kan het ook. Sarah, Immanuel, wat ja, in het Hebreeuws dan ook eigenlijk betekent de prinses van God met ons, dat was de bruidsverbintenis die ik toen eigenlijk al ja, aan het ontdekken was. En omdat in die Franse monastieke gemeenschap zoveel dubbele namen waren, heb ik gedacht, ja, dat misstaat hier helemaal niet. Dus ik ga hen vragen, mag het Sarah Immanuel worden? En ze waren een beetje verwonderd over de I, want bij hen is het Emmanuel, hè. Maar het was oké, en zo ben ik toch Sarai geworden. Hè.
Zijn er voor u ook bepaalde heiligen nog die een bijzondere plaats innemen of die voor u een inspiratie of voorbeeld zijn? Daarbij aansluitend, zijn er ook heiligen, gekend of minder gekend, die godgewijde zijn? Of?
Ja, wij vanuit de Ordo Virginum zijn het vooral de maagden, hè? Dus die ook in het getijdenboek een apart gedeelte hebben, hè? Die ja, ons dan aanspreken. Catharine van Siena wordt wel eens vaker vernoemd zo bij ons. En Gertrudis. Er zijn er zoal wat, hè. Er zijn er zoal wat. Maar om nu te zeggen, ja, voor mij persoonlijk, ik heb een hele reeks heiligen die ik favorieten zou kunnen noemen. En naast onze Lieve Vrouw natuurlijk, die mij van kinds af zo dierbaar is. En ons grote voorbeeld is ook ja, als bruid van God en bruid van de kerk, of bruidkerk. Hè. Dus wij zijn eigenlijk in haar nog eens ingeschreven als kleine bruidjes in die grote bruid die dan aan Christus toevertrouwd wordt. Dus ja, Sint-Jozef natuurlijk heel belangrijk voor ons. En dan, ja, ik hou heel veel van Johannes Paulus II, van de kleine Theresia en van de grote, een straffe dame, Bernadette. Ja, priester Poppen. Er zijn zo, ja, eigenlijk echt, er zijn er wel heel veel.
U zei, ja, onze Lieve Vrouw natuurlijk, bij uitstek, ze is ook ja, het voorbeeld bij uitstek van de godgewijde maagden. Jullie feestdag is ook op 2 februari, onze Lieve Vrouw lichtmis. Ja, wilt u daar misschien ook nog even iets over zeggen?
Over hoe Maria ons grote voorbeeld is.
Ja, ja. U heeft er al wel aangehaald, hè?
Maar, ja.
Of hoe ook uw liefde of uw band met onze Lieve Vrouw in uw dagelijks leven vorm krijgt.
Ja, ik zal snel naar haar toe lopen als er iets is. Natuurlijk de schietgebeden naar de Heer gaan ook, hey, oh, help mij en zo. Ja, dat gaat vanzelf. Maar bij Maria zal ik toch gaan schuilen. Zij is moeder. En tegelijk zal ik dan naar haar opkijken van hoe ben jij moeder? En met diezelfde tederheid wil ik ook naar anderen gaan. Zij is maagd. Hè? De maagdelijkheid is ook iets wat we alle dagen opnieuw moeten voorbidden en om bescherming vragen. Moeten leren, hè? Om ook in de geest maagd te zijn. En zij is bruid. Hè? Zij is een mooie, stralende bruid. En we kunnen alleen maar vanuit onze eigen ja, ellende soms naar haar opkijken en verlangen dat zij ons helemaal zuivert, zoals ze dat met al onze gebeden en intenties doet, dat ze dat ook met heel onze persoon zou willen doen om ons zo aan Christus aan te bieden.
Sarah Immanuel, heel hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
Dank aan u.